Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Voordat we gaan beginnen met hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief, eerst even wat anders. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die op verschillende manieren stellen. Telefonisch 0342 478 432. Het kan ook per e-mail info@transworldradio.nl. En dan weet u meteen ook ons internetadres transworldradio.nl. U kunt ook afleveringen die u gemist heeft op deze site beluisteren. En voor alle zekerheid, aan het eind van het programma noem ik u alle gegevens nog een keertje. Dan gaan we naar hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief. Daar begint Paulus over een nieuw onderwerp. Zijn schrijven is hier veel praktischer dan in de vorige hoofdstukken. Nadat Paulus heeft uitgelegd dat God alles voor mensen heeft overgehad, is het niet meer dan logisch dat wie Gods goedheid heeft leren kennen, zichzelf ook helemaal inzet voor God. Als een levend offer mogen wij de Heere toegewijd zijn. Offerdieren in het Oude Testament werden gedood, maar christenen mogen door Jezus' offer leven voor God. Dat is een vreugde voor de Heere en de beste manier voor ons om Hem te dienen. Paulus werkt dat vervolgens uit. Door de omgang met de Heere worden christenen van binnenuit veranderd. Door de Heilige Geest wordt ons denken veranderd en dat heeft gevolgen voor elke dag. Een van de eerste dingen waar Paulus het over heeft is bescheidenheid. Je moet niet meer van jezelf denken dan je bent. In de gemeente van Christus is iedereen verschillend. Elk mens heeft zijn eigen gave gekregen van God. En God heeft daarin niet willekeurig gehandeld. Hij wist precies wie hij voor wat zou kunnen gebruiken. Dan is het dus eigenlijk heel vreemd dat de ene mens neerkijkt op de andere. Want God is het die allebei geschapen heeft. Paulus vergelijkt de gemeente in dit stuk met een lichaam. Hoewel de onderdelen verschillend zijn, is elk deel nodig om het geheel te laten functioneren. En het is maar goed dat er verschillen zijn. Anders zou een lichaam niet werken. En zo geldt het ook voor de gemeente. En één ding geldt voor elke christen. Dat hij of zij met enthousiasme en inzet werkt met de gaven die hij of zij heeft gekregen. Of het nu gaat om onderwijs geven uit het woord of zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben of wat dan ook. Elk mens en elke gave is belangrijk.
Na de vermaningen over de inzet van de gelovigen, die we in de vorige uitzending hebben gelezen en besproken, volgen er nu 3 aanwijzingen over volharding. Romeinen 12, vers 12 tot en met 14. Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt, en houd nooit op met bidden. Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. Wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe. U moet hun niets kwaads toewensen. De 3 aansporingen om te volharden zijn in 3 korte zinnen weer te geven. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. De eerste aansporing roept op om blij te zijn. Waarom? Omdat God iets geweldigs voor u gaat doen. Daarmee wordt de toekomstige heerlijkheid bedoeld, die de gelovigen zullen ontvangen bij de wederkomst van Christus. Die hoop is een reden om blij te zijn, een blijdschap die door de Heilige Geest wordt bewerkt en gevoed. Blijdschap is een vrucht van de Heilige Geest. Tegenover de toekomstige heerlijkheid staat de huidige verdrukking. Deze verdrukking, meestal van buitenaf, is een onvermijdelijke consequentie van het geloven in de Heer Jezus. Aangezien de gelovigen leven in een wereld die vijandig tegenover God staat. Met de blik gericht op de toekomstige hoop, moeten de gelovigen in deze verdrukkingen stand houden. Hun kracht daarbij is de voortdurende gemeenschap met God door en in gebed. De Heer is immers de God van de volharding en de vertroosting. In Johannes 16, vers 33 zei de heiland al, in de wereld zullen jullie zwaar te verduren krijgen, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. In Handelingen 11, vers 22 lezen we van Paulus en Barnabas, die naar Lystra, Iconium en Antiochië teruggaan, en de christenen daar bemoedigen. Zij spoorden hen aan in Jezus Christus te blijven geloven, ondanks de vervolgingen, want, zeiden zij, voordat wij in het Koninkrijk van God komen, moeten wij nu eenmaal veel moeilijkheden doormaken. Een laatste voorbeeld vinden we in 2 Timotheus 3 vers 12 en 13, waar Paulus aan zijn medewerker Timotheus schrijft, ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Christus Jezus wil zijn, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. De slechte mensen en de valse leraren zullen steeds slechter worden en velen misleiden. Zij zelf worden op hun beurt misleid door de duivel. Het is mogelijk dat de omstandigheden van een gelovige zodanig zijn, dat een blijdschap niet te rechtvaardig is. Het tegendeel kan waar zijn. Maar als een gelovige naar de toekomst kijkt en weet dat de Heere geweldige dingen gaat doen, dan zien de zaken er anders uit. Maar zal iemand vragen of denken, hoe houdt een mens het vol in de stormen van het leven? Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome, houd nooit op met bidden. De kracht van een gelovige is de voortdurende gemeenschap met de Heere door en in gebed. Filippenzen 4 vers 6 en 7. Wees blij in de Heere. Ik zeg het nog eens, verheug u in hem. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heere is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat, en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Paulus weet waar hij over schrijft en wat hij zegt. Hij was zelf ook een man van gebed. Met de woorden, help de gelovigen die tegenslag hebben, maakt Paulus duidelijk dat de gelovigen de tegenslagen, in dit geval financiële tegenslag, van medegelovigen moeten beschouwen als hun eigen nood. Binnen het lichaam van Christus zijn de noden van sommigen de noden van allen. Een praktisch voorbeeld is te lezen in Romeinen 15 vers 26 en 27. Het lenigen van de nood van de arme gelovigen in Jeruzalem. De verplichting om in elkaars noden te voorzien is niet beperkt tot de plaatselijke gemeente, maar strekt zich uit tot hen die behoren tot het wereldwijde lichaam van Christus. Vers 13 vervolgt met een oproep om gastvrij te zijn. De opdracht tot gastvrijheid betreft een reeds in het Oude Testament hooggeschatte deugd. Zij geldt natuurlijk in de eerste plaats voor medegelovigen, maar blijft daartoe niet beperkt. Het doe altijd uw best om gastvrij te zijn wijst erop dat gelovigen zelf hun gastvrijheid moeten aanbieden en niet moeten wachten tot erom wordt gevraagd. Het aanbieden van gastvrijheid aan vreemden biedt talrijke mogelijkheden om het evangelie uit te dragen. De opdracht, wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe, is hetzelfde als zegent degene die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. De opdracht is ontleend aan de woorden van de Heer Jezus uit Matteüs 5 vers 44. Deze voor de natuurlijke mens zo tegennatuurlijke opdracht wordt in Matteüs 5 vers 45 als volgt gemotiveerd. Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse Vader, want hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De liefde van God voor de hem vijandige mensheid is zo groot, dat hij zelfs zijn zoon voor hen gaf. van gelovigen wordt verwacht dat zij dezelfde gezindheid hebben tegenover degene die hen vervolgen. Dat daarvoor een vernieuwing van denken nodig is, spreekt vanzelf. Romeinen 12, vers 15 en 16. Wees blij met wie blij zijn, en wees verdrietig met wie verdrietig zijn. U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. In de versen 15 en 16 heeft Paulus in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, de onderlinge liefde binnen de gemeente op het oog. In vers 17 gaat hij verder met de verhouding tot buitenstaanders en vervolgers. De eenheid binnen het lichaam van Christus is de reden dat gelovigen met elkaar meevoelen en meeleven in blijde en verdrietige situaties. De uitdrukking, u moet één van hart en ziel zijn, betekent eensgezind zijn. Dan volgt de waarschuwing, wees niet hoogmoedig, maar doe uw best nederig te zijn. De gemeente van de Heer Jezus Christus bestond en bestaat voor een groot deel uit eenvoudige en arme mensen. Wanneer welvarende en aanzienlijke gelovigen zich van hun armere broeders en zusters zouden distantiëren, zou dit een ernstige bedreiging zijn van de onderlinge eenheid en liefde. De derde zinsnede spreekt voor zichzelf. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. Eigen wijsheid was naast hoogmoed al in de vroege christelijke kerk een veel voorkomend probleem. Romeinen 12, vers 17 en 18. Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. De vermaningen in vers 17 zijn weer voornamelijk gericht op de omgang met buitenstaanders. Vergeld niemand kwaad met kwaad, is een bekend voorschrift. Deze regel gaat terug op het onderwijs van de Heer Jezus, dat op zijn beurt weer gebaseerd is op het Oude Testament. Over de bevoegdheid en plicht van de overheid om het kwaad te vergelden, komen we terug bij de bespreking van Romeinen 13. Dan volgt een opdracht die luidt, bedenk het goede in het oog van God en van de mensen. Het houdt hierin dat de mens bij zijn handelen van tevoren moet overwegen hoe zijn daden door de mensen zullen worden beoordeeld. Dit betekent niet dat een gelovige zijn of haar daden aanpast aan dat wat buitenstaanders en ongelovigen denken, maar wel dat een gelovige probeert, door een goede en verantwoordelijke levenswandel, niemand aanstoot of ergernis te geven. De opdracht in vers 18 om vrede te houden met alle mensen heeft twee beperkingen. De uitdrukking probeer voor zover het van u afhangt, geeft dat al aan. Proberen, dat geeft aan dat het niet altijd lukt. En de andere beperking geeft aan dat er ook een tegenpartij is die een aandeel heeft. Maar dat neemt niet weg dat een gelovige altijd op de vrede met alle mensen is gericht. Natuurlijk nooit ten koste van de waarheid en de opdracht om het evangelie te verkondigen. In de praktijk van het dagelijkse leven is het dan ook meestal niet mogelijk om in vrede met alle mensen te leven, omdat het koninkrijk van God in staat van oorlog is met deze wereld. Vandaar ook de uitspraak van de Heer Jezus in Matteüs 10, vers 34, denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Romeinen 12, vers 19 en 20. Neem nooit wraak, vrienden, laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. Maar u moet doen zoals het in Spreuken staat. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten, en als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd, dan zal hij misschien een andere houding aannemen. In vers 19 worden de gelovigen opgeroepen niet voor eigen rechter te spelen of het onrecht te vergelden. Deze vermaning heeft voornamelijk betrekking op de relatie met buitenstaanders en vervolgers. Paulus weet hoe moeilijk het is om geen wraak te nemen, het los te laten en in handen van de Heere te leggen. Daarom noemt hij zijn lezers vrienden. In de Griekse grondtekst staat geliefden. Het besef geliefd te zijn door God zal geleden onrecht en doorstane pijn verzachten. Het wordt niet vergeten. De Heere zegt ook niet, doe maar net alsof er niets is gebeurd. Nee, de Heere zegt, mij komt de wraak toe. Ik bepaal de straf voor alle zonden. In plaats van zelf de vergelding ter hand te nemen, krijgen de gelovigen de opdracht, laat dat maar aan God over. De gelovigen moeten hun rechtsgeding overgeven aan God, die eens de mensheid rechtvaardig zal oordelen. Wanneer? De Heere kan het in de tijd doen plaatsvinden, maar uiteindelijk zal het bij het eindoordeel van God zijn. Zijn oordeel zal voor hen die niet gered en verzoend zijn met God door de Heer Jezus inhouden dat de straf van God hem werkelijk treft. Dat aan God alleen en niet aan de gelovigen het strafoordeel toekomt, laat Paulus zien aan de hand van een tekst uit Deuteronomium 32 vers 35. Ik zal wraak nemen. Ik zal het kwaad vergelden, zegt de Heere. Uit de context blijkt dat van de gelovigen meer wordt verwacht dan zich onthouden van wraak en uitzien naar de dag waarop God hun vijanden zal straffen. Want in plaats van rond te lopen met wraak, moeten gelovigen hun vijanden lief hebben. En die liefde uit zich in praktische hulp, als de vijand in nood is. Paulus citeert Spreuken 25 vers 21 en 22. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Heeft hij dorst, geef hem dan te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd en de Heere zal u daarvoor belonen. De Heere had deze houding in de wetgeving al lang aangegeven. In Exodus 23 vers 4 en 5 zegt de Heere, als u ergens een verdwaalde rund of verdwaalde ezel van uw vijand ziet lopen, breng het dier dan terug bij zijn eigenaar. Als u ziet dat de ezel van uw vijand onder een zware lading is bezweken, laat die man dan niet in zijn eentje zwoegen, maar help hem de vracht af te laden en de ezel weer overeind te krijgen. Luisteraar, het is ook vandaag voor ons goed om over deze dingen na te denken. Iedere gelovige weet dat de Heere opdracht geeft om je vijanden lief te hebben. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan weten wij niet hoe we dat in de praktijk moeten uitvoeren. In wezen wijst de Heere zijn kinderen de weg. Overwin het kwade door het goede te doen. Dat is meer doen dan het gewone, of dat wat wordt verwacht. In het voorbeeld van Exodus 23, dat we net hebben gelezen, kan ik me goed voorstellen dat de vijand met grote ogen staat te kijken naar de Israëliet, de man waar hij ruzie mee heeft, notabene zijn vijand, komt zijn verdwaalde rund of ezel terugbrengen. Ik denk dat het een positieve invloed op het conflict kan hebben en het mogelijk een weg opent naar een oplossing. Die voorbeelden kan ik mij moeilijk voorstellen bij wraak. Daar zal de situatie eerder escaleren en misschien nog meer levens eisen. Over de uitleg van het slot van Romeinen 12 vers 20, zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd en de Heere zal u daarvoor belonen, bestaat verschil van mening. In eerste instantie lijken de gloeiende kolen een verwijzing naar Psalm 140 vers 10 en 11. Het kwaad van de mensen om mij heen en de slechte dingen die zij zeggen, zullen hunzelf overkomen. Laat het gloeiende kolen op hen regenen. Laat hen in een vuurkuil vallen waar ze nooit meer uitkomen. Dan verwijzen de kolen naar de eeuwige straf van God. Die wordt gesymboliseerd door onuitblusbaar vuur. Door hun hulp en liefde ontnemen de gelovigen hun vijanden een excuus en verontschuldiging, zodat het oordeel van God voor hen zwaarder zal uitvallen. Maar de directe context spreekt steeds over een positief reageren op aangedaan onrecht. Dat pleit er meer voor om de vurige kolen te zien als een beeld voor een gepijnigd geweten, voor schaamte en berouw. Door het bieden van hulp aan vervolgers en vijanden komen deze mogelijk tot het pijnlijk besef dat zij ten onrechte de gelovigen hebben vervolgd. Misschien komen de vijanden zelf wel tot andere gedachten en mogelijk tot bekering. Luisteraar, u, jij en ik worden hier wel een beetje stil van, want als we eerlijk zijn, krijgen we dit vanuit onszelf, onze menselijke natuur, nooit voor elkaar. Ook voor een gelovige is het niet gemakkelijk om als iemand je op de ene wang slaat hem dan de andere wang toe te keren. Van nature vindt ieder mens het moeilijk om niet terug te slaan. Maar op het moment dat een mens het conflict in eigen hand neemt en probeert met oog om oog en tand om tand de kwestie zelf op te lossen, door zo hard mogelijk terug te slaan, heeft hij of zij de zaken uit Gods handen genomen. Ja, maar, zal iemand zeggen, er staat toch in Exodus 21 vers 24 een hand voor een hand, voet voor voet, blaar voor blaar, kortom, oog om oog, tand om tand. En in Leviticus 24 vers 20 staat, wat iemand een ander aandoet, zal ook hem worden aangedaan. Deuteronomium 19 vers 21 heeft zelfs een leven om een leven. Ja, dat is allemaal waar, maar de Heer Jezus heeft laten zien en gezegd dat er nu een andere regel geldt. Matteüs 5, vers 38 en 39. De wet van Mozes zegt oog om oog en tand om tand. Maar ik, Jezus, zeg u, verzet u niet tegen wie u kwaad doet. Als iemand u een klap op de ene wang geeft, keer hem dan ook uw andere wang toe. Vers 43 en 45. U hebt gehoord dat er gezegd is, heb uw naaste lief en haat uw vijanden. Maar ik, Jezus, zeg, houd ook van uw vijanden en bid voor wie u vervolgen. Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse Vader. Vers 48, wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. Romeinen 12, vers 21, laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen. In vers 21 worden de vermaningen uit de versen 9 tot en met 20 samengevat. Als de gelovigen vanwege hun aangedaan onrecht zouden worden verleid tot vergelding, dan zou het kwade de gelovigen hebben overwonnen. Daarmee zou het kwade opnieuw bezit hebben genomen van hun harten en de verandering van hun leven gedeeltelijk zijn teniet gedaan. Daarom moeten de gelovigen het kwade overwinnen door het goede. Maar hoe gaat dat? Het begint daar, waar gelovigen niet toelaten dat aangedaan kwaad hen besmet en vergiftigt. Het eindigt waar gelovigen tegenover dit kwaad het goede, hun liefde en hulp stellen. Meermaals zal dit tot gevolg hebben dat aanhangers van het kwade, ongelovigen, tot bekering komen. Daarmee is de overwinning van het goede volledig. Paulus schrijft aan de Galaten, in Galaten 5 vers 16, leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. En iets verder in Galaten 5 vers 25, als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden. Het kwade overwinnen door het goede te doen, is alleen mogelijk door het vernieuwende werk van de Heilige Geest in het denken en leven van een gelovige. Romeinen 13 vers 1. Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. De eerste 7 versen van Romeinen 13 behandelen de verhouding tussen de gelovigen en de overheid. Het vormt een noodzakelijke uitweiding over de houding van gelovigen ten opzichte van buitenstaanders en vervolgers. Want juist de overheid was vaak bij de verdrukking en berechting van de gelovigen betrokken. In Handelingen 18 wordt melding gemaakt van grote spanningen tussen de Romeinse overheid en de Joodse gemeenschap. Daarbij zijn de Joden uit Rome verdreven. In Handelingen 18 vers 1 en 2 lezen we: Paulus verliet Athene en ging naar de stad Korinthe. Daar ontmoette hij Aquila, een Jood uit Pontus, en zijn vrouw Priscilla. Ze waren kort daarvoor uit Italië gekomen. Keizer Claudius had namelijk bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. De christelijke gemeente werd in die tijd vaak als een Joodse sekte gezien. Romeinen 13 begint met de vermaning: iedereen moet. Daarmee krijgen de woorden het karakter van een algemeen geldende wet. Het woord gezag of autoriteit heeft hier betrekking op de wereldlijke autoriteiten, zowel overheden en gezagsinstanties, als personen die een gezagspositie bekleden. Het zich onderwerpen houdt in het erkennen van hun gezag en het voldoen aan hun eisen, als deze tenminste niet in strijd zijn met Gods wetten en opdrachten. Paulus geeft hiervoor de motivatie, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. De personen die een overheidsambt bekleden zijn door God, al of niet door menselijke tussenkomst, in die positie van gezag geplaatst. Paulus schrijft deze woorden niet om de toenmalige Romeinse overheid als een lichtend voorbeeld voor te stellen. Het was een totalitair regime vol corruptie en intriges. Paulus' onderwijs heeft een algemeen karakter en gaat terug op het Oude Testament. Ook spreekt Paulus zich hier niet uit over situaties van revolutie en burgeroorlog, waarin verschillende overheden elkaar bestrijden. Ten slotte, dat de overheden door God zijn aangesteld, houdt niet in dat ze zich van die aanstelling bewust zijn, of dat zij bereid zijn zich bij hun bestuur door Gods normen te laten leiden. In de volgende uitzending lezen we verder in Romeinen 13.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432, 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.